verder. En dat hoofdstukje, hoofdstuk 5, vers 17 tot en met 25, dat gaat dus over de ouderlingen in de gemeente. In hoofdstuk 3 gaat het over de vereisten van een ouderling, waar hij aan moet voldoen. Ja? Maar hier spreekt je over de ouderlingen, bijvoorbeeld die zondigen. En over wanneer ga je, wie ga je de hand opleggen. Dat soort dingen. Daar geeft Paulus ook voorschriften voor aan Timotheus. Want Timotheus heeft daarmee te maken in die gemeente. Ja? En de ouderlingen, ik heb vorige keer al het erover gehad, dat de Bijbel spreekt over opzieners en diakenen. Dat zijn ambten. Dat vind ik echt een ontdekking dat er zo staat. Opzieners en diakenen. Hè, in 1 Timotheus 3. Het ambt van een opziener, je hebt het ambt van een diaken. Maar samen zijn zij degene die leiding geven in de gemeente. En dat zijn dus de ouderlingen. Het is heel bijzonder dat je dat zo ziet staan. Hier ook in vers 7. De ouderlingen die wel regeren, dubbele eerwaardig geacht worden. Maar dan vooral die arbeiden in het woord en de leer. Dus daar maakt hij het onderscheid. Dat degene die daarin arbeiden echt. Het is echt arbeiden, ja. Die moeten dubbel eerwaardig geacht worden en ondersteund financieel. Waar spreekt hij over? Want de schrift zegt, een dorst en dorst zult gij niet melbanden en de arbeider is zijn loon waardig. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik dank u, Vader, dat wij ook hebben geleerd, Vader, natuurlijk, over Christus, die de laatste adem, de tweede mens is, Vader. Dat we in hem ook alles hebben gekregen. Maar we komen ook bij elkaar, Vader, en ook de brief van Paulus aan Timotheus, Vader, is een belangrijke, zodat we ook weten hoe wij in de plaatselijke gemeente dienen om te gaan met elkaar en ook met het leiderschap. Wilt u ons daar ook verder in leren, Vader, door uw geest, in Christus' naam. Amen. En dan kom je in vers 19, neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, anders dan onder 2 of 3 getuigen. Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vrees mogen hebben. Nou ja, dat is dus een bescherming voor de ouderling, die getuigen. In het Oude Testament is dat ook, en dat is ook in de rechtspraak zo. Dat 2 of 3 getuigen komt natuurlijk niet zomaar eens vandaan ook hier, hè. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de wijsheid van God. Onafhankelijke getuigen, ja. En dat is een bescherming, want iedereen kan wel zoveel zeggen. En we moeten onafhankelijke getuigen zijn die ook met elkaar overeenstemmen op dat punt waar hij van beschuldigd zou worden, waar hij dus, ja, in gebreken zou zijn. Een beschuldiging aannemen. Dus neem het niet aan tegen een ouderling. Niet aannemen. Dus dat betekent, dan moet je er ook gewoon niet naar luisteren. Want als hij zegt, je moet het niet aannemen als er geen getuigen zijn. Dus als iemand komt, heeft hij gehoord ze. Nee, dan luister je gewoon niet. 2 of 3 getuigen. En als je het niet hebt, luister ik gewoon niet. Zo simpel is het. Dan onder 2 of 3 getuigen, dat is de bescherming. En ja, weet je, want Satan valt nou eenmaal als hij de leer niet kan aanvallen, zal hij altijd de boodschappers proberen aan te vallen. En dan zie je ook dat de rest wordt ook, dan wordt hij ook wakker trouwens. Dat hebben we nou gezien, ik zei het net al, refereerde ik even aan Barry en Raag. Die hebben natuurlijk met zo'n samenkomst, zo'n viering, ja, er zaten gelovigen, maar het grootste gedeelte, was natuurlijk toch ongelovig. Ja, en die hebben het gehoord. Ons gezin dan, maar het andere gezin niet. En vrienden en kennissen, die zijn, nou, een aantal vrienden ook wel, maar goed, maakt ze wel aan, maar een heleboel ongelovigen ook. Ja, en dan sta je natuurlijk toch, sta je daar, en nou is het bekend aan iedereen. Ja, en dan zie je ook gelijk, dan komen natuurlijk ook de reacties, en dat is ook gebeurd. Nou, en Satan zal altijd proberen natuurlijk je aan te vallen, ja. Nou, en daarom wordt hij ook, de ouderling hierdoor beschermd, ja. En dan in vers 20 zegt hij ook, bestraft die zondig in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vrees mogen hebben. Ja, er is in de gemeente van Paulus, Timotheus, zegt hij ook, er is afval, ja. Andere leerlingen, verbiedt het. En er zijn er ook die zeggen dat lees je in de volgende brief, dat de opstanding reeds geschied is, dat soort dingen. Nou, als juist ouderling als een leidinggevende aan bent en je moet ook de leer bewaken en de spanningen die er kunnen zijn in de gemeente, iemand vermaren. Kijk, leren is makkelijk, leuk. Vind ik ook leuk. Vind ik het leukste wat er is om het woord te leren. Maar het vervelendste wat er is, dat is het vermanen. Want ja, als iedereen geestelijk is en je brengt het ook zachtmoedig Hij het bekend zoals hij in Galaten 6 vers 1 zegt. Gij die geestelijk zijt, brengt hem terecht met de geest der zachtmoedigheid. Maar dat wil niet zeggen dat die ander het ook zo oppikt. En daar kan je hele toestanden om krijgen. Of iemand dat hij het niet uit, maar in zijn hart opkropt. Nou, dan weet je, er kan nooit iets goeds uit voortkomen. Dan kan het ook op een gegeven moment zo gaan. Dat is nou eenmaal zo. We hebben allemaal de zondige natuur, die nemen wij allemaal met ons mee in de gemeente. En ja, hoe groter, hoe meer toestanden. We willen vaak veel mensen, maar hoe meer kans op ook gedoe, om het zo maar te zeggen. Nou, en hier, neem geen beschuldiging aan. Dat, let op, 2 of 3 getuigen, want het kan ook lastig zijn. De Heer Jezus Christus, dat hebben ze tegen gezegd. Ja, hij heeft gezegd dat hij de tempel in 2 of 3 dagen, dat hij zou afbreken en na 3 dagen zou opbouwen. Nou, dat heiligdom. Dat hij die zou, dat zei hij niet. Dat zeiden zij, ze verdraaiden de beschuldiging. Ja, want hij sprak over zijn eigen lichaam. Dat laat Johannes duidelijk zien. En hij zei ook niet, zij tegen hun, ga hem afbreken, heeft hij helemaal niet gezegd. Dus zie je, dat is het laster, ja. En met Paulus is dat toch ook overkomen. Hij ging toch de tempel in. En toen zagen de Joden uit Azië, hier ook, Timotheus zit in Azië. En die zegt, kijk, wat heeft hij gedaan? Hij heeft een heide de tempel meegenomen. Maar dat was helemaal niet zo. Ja, Paulus heeft aan heidenen gepredikt. En wat doen zij? Hij zit erin, oh, dan zal hij ook wel heiden mee naar binnen genomen. Dat was helemaal niet waar. En het gevolg daarvan was wel, dat hij gevangen is genomen en uiteindelijk naar Rome is gevoerd. En dat heeft jaren geduurd. Dus dat heeft vele consequenties. Omdat ze luisterden gewoon naar hem. Waarom? Omdat ze wilden het ook wel graag geloven. Want ze wilden hem natuurlijk kwijt. Nou, de zondige natuur zit ook in ons mensen. Ook in de christelijke mensen, ja. En daar kunnen dat soort dingen natuurlijk ook gebeuren. Kijk, Romeinen 3 vers 8. En dat kan binnen de gemeente zijn en buiten de gemeente natuurlijk. We spreken hier over de ouderlingen binnen de gemeente. Maar ik wil het gewoon even zien, er kan van alles gezegd worden. En in Romeinen 3 vers 8 zie je ook, en zeggen wij niet liever gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen. Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen, welke verdoemenis rechtvaardig is. Dat is de buitenkant. Dat kan gezegd worden van, nou, zij leren dat en dat. Bijvoorbeeld, wij leren bijvoorbeeld, nou, Paulus, oh, alverzoening bijvoorbeeld. Vergeving van zonden, nou, daar kan je maar aan leven. Al dat soort dingen. Genezingen geloven ze niet in. Ik geloof wel in genezing, maar niet in deze tijd. Ik zeg ook niet dat God niet kan genezen. Tuurlijk kan hij dat. Maar je ziet het, hè. Als de leer te sterk is, ja, dan zie je, dan kan er dus gesproken worden zoals sommigen zeggen dat wij zeggen. En dat is laster. Nou, Paulus had er ook mee te maken. Kijk, in 1 Korinthe, dat is dus de buitenkant, door de religieuze wereld bijvoorbeeld. Ja, dat kan. Dat kan. Dat weet ik ook wel. We moeten wat dat betreft niet verbaasd zijn, want Satan zal niet stilzitten. Maar 2 Korinthe 10 zien we het ook binnen de gemeente. En Paulus waarschuwde de ouderlingen te Efeze er al voor, toen hij naar hem toe liet komen, dat hij afscheid van hen nam. Er zullen zware wolven binnenkomen. En ook van binnenuit zullen er mensen opstaan en discipelen aftrekken. Dus daar heeft hij voor gewaarschuwd. 2 Korinthe 10 vers 10. Maar hier zie je in de gemeente van Korinthe, nou, daar had hij natuurlijk ook, de een zegt, ik ben van, ja, ik ben van Christus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, partijschappen. Dus hij had mensen die denken, die Paulus, die moeten we niet. En dan gaan ze natuurlijk praten, want kijk, want de brieven, wat staat erachter? Zeggen zij, zie je het? Zeggen zij. Goed dat dat erbij staat, want anders zouden staan, de brieven zijn wel gewichtig en krachtig, maar de tegenwoordigheid is lichaams is zwak en de reden is verachtelijk. Dat zou een vaststaand feit zijn. Nee, het is wat gezegd wordt over Paulus. Nou, zijn brieven zijn gewichtig en krachtig, zeker. Maar dan gaan ze naar zijn persoon, zie je het? Want tegen de brieven kan je natuurlijk niks aanrichten tegen de leer. Breng daar maar eens wat tegen in. Dat gaat je niet lukken. We hadden een keer bijbelstudie heen in Katwijk. En toen zei die vrouw, dat moet vergeten. Het is een bekende uitspraak, maar er is geen spel tussen te krijgen tegen deze leer. En dat is ook zo. Maar kijk, de tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de reden is verachtelijk. Nou gaan ze naar de persoon kijken, zie je dat? Nou, dat is wat er gebeurt. Dus gaan we terug naar 1 Timotheus. En daarom, niets is de mens vreemd en niet iedereen in de gemeente is geestelijk. De een is geestelijk als de ander. Je weet niet wat er voor opgekropte dingen zitten of spanningen zijn. Door, iemand die krijgt misschien niet wat hij denkt dat hem toekomt, al dat soort dingen. En daarom staat dit vers heel duidelijk. Zo belangrijk. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan dan anders dan onder 2 of 3 getuigen. Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, omdat ook de anderen vrees mogen hebben. Ja, nou daar hebben we al een keer eerder naar gekeken. Ja, je kan dat op 2 manieren lezen. Zijn het de ouderlingen die zondigen? Dat je die in tegenwoordigheid van allen moet bestraffen? Of spreekt je over degene die getuigen, die valse getuigenis afleggen. Want als je een vals getuigenis aflegt, dat geldt heel zwaar in de Bijbel, hè? Bij God, ja? Want dat van de 7 hoofdzonden, degene die zegt, die ook valse redenen blaast, volgens mij, zegt hij daar. Een valse weegsteen bijvoorbeeld, hè? Als ik vierkante meters meet, en rolde af 1 vierkante meter naar boven, bijvoorbeeld. Zo, dat soort dingen. Dat is een gruwel in de ogen van God. Dus tegen een ouderling, iemand die dus ja, een positie bekleedt dat hij moet de leer bewaken en dat soort dingen. En dat mensen dan een valse getuigenis over die persoon zeggen. Nou, denk bijvoorbeeld eens aan wat er gebeurde met Mirjam. Ja? En Aaron. Je ziet hoe God daar toch aan tilt. Dus ik geloof zelf dat hij daarover spreekt. Dit stukje gaat natuurlijk over de ouderlingen. En dit zijn versen die de ouderling in bescherming nemen. En hij zegt, en die moet je in het openbaar bestraffen, in de tegenwoordigheid van allen. Met andere woorden, je moet tucht uitoefenen. Nou, denk aan Annas en Safira. Ja? Nou, die hebben ook de boel voorgelogen. Ja, want ze hielden een gedeelte van het geld hielden ze in hun zak. En ze zeiden, ja, dus dat is ook liegen geweest. Nou, en wat gebeurde er? Ze vielen dood neer. En wat staat er dan? Er kwam vrees over allemaal. En dat is het gevolg van tucht. Als je niet tuchtigt in de gemeente, ja joh, dan is alles mogelijk. Daarom zegt men wel eens, ja die doodstraf dat helpt allemaal niet. Nou ja, ik denk dat het wel helpt, maar als je het niet uitvoert direct en zoals in de Bijbel, zoals het in Amerika gaat soms, dat je 20 jaar in de dodencel zit en dan er misschien nog protesten komen, dan helpt dat inderdaad niet. Dat klopt. Maar als je tucht goed uitgeoefend wordt, ook als je op de wet goed handhaven, ja. Niet allemaal gedogen, maar handhaven. Als je met je telefoon zit, ik heb ook wel eens ik geloof dat €300 boete op staat, toch? Dan denk ik, nou nee, toch maar niet doen. Weet je wel, dat helpt wel hoor. Zeker als je 1 keer bekeurd bent. Dus het moet gehandhaafd worden. En kijk in Deuteronomium 17. Deuteronomium 17. Kijk, de overheid heeft toch ook het zwaard niet te vergeefs? Dat is omdat de mens afgeschrikt wordt. En zo niet, dan weten ze dat het ook vergolden zal worden. Nou, Deuteronomium 17, vers 2. Bijvoorbeeld. Nou, dat is wel heel veel. Nou, ik lees het even. Wanneer in het midden van u in 1 uur de poorten die de Heer uw God u geeft, een man of vrouw gevonden zal worden, die doen zal wat kwaad is in de ogen des Heeren, uw Gods overtreden zijn verbond, dat hij heen gaat en dient andere goden en buigt zich voor die of voor de zon of voor de maan of voor het ganse Heer des Hemels, het welk ik niet geboden heb. En het wordt u aangezegd en gij hoort het, zo zult gij het wel onderzoeken en zie het is de waarheid, de zaak is zeker, zulke gruwel is in Israël gedaan. Nou, dan zie je in vers 5, zo zult gij die man of die vrouw die zelf een boze stuk gedaan hebben, tot uw poorten uitbrengen, die man zeg ik, of die vrouw, en gij zult hem met stenen stenigen, dat zij sterven. Op de mond van 2 getuigen of 3 getuigen zal hij gedood worden, die sterven zal. Op de mond van een enige getuige zal hij niet gedood worden. De hand der getuigen zal eerst tegen hem zijn om hem te doden, en daarna de hand des ganse volks. Zo zult gij het boze uit het midden van uw weg doen. Wanneer een zaak aan het gericht voor u te zwaar zal zijn, tussen bloed en bloed, tussen rechtshandel, nou ja, dan geeft hij het even kijken, dan kom je in vers 9 bij de priesters, en dan zie je in vers 9 ook, dan zullen ze ondervragen, en dan zie je ook weer In vers 12. De man u die trotselijk handelen zal, dat hij niet horen naar de priester, de welke staat, om daar de Heere uw God te dienen, of naar de rechter, dezelfde man zal sterven, en gij zult het boos uit Israël wegdoen. Dat het al het volk horen en vrezen en niet meer trotselijk handelen. Zie je? Dus ze worden hier dus gestraft. Je ziet in de hand der getuigen, maar ook van het ganse volk. En dan zie je dat er komt vrees over het volk. En omdat zij dat dan niet meer zullen doen. Dat laat je ook zien, ook in dit geval als overheid. En dat moet in de gemeente ook zijn, dat je bepaalde dingen niet tolereert. En dat daar een sanctie op staat. Nou, en dat is dus, zie je even, dat God dus, hoe God, als we teruggaan, ook in het Oude Testament, en God is niet veranderd, ja. Dat denken mensen wel eens. Of wij zijn veranderd, dus dan moet God zich ook maar even aanpassen. Nee, God is niet veranderd, ja. Dus bestraft die zondig in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vrees mogen hebben. Nou. Ik betuig voor God en de Heere Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat gij deze dingen onderhoudt, zonder vooroordeel, nietsdoende naar toegenegenheid. Dus hij betuigt voor God en de uitverkoren engelen en de Heer Jezus Christus. Dat is God, de Vader, de Zoon en de uitverkoren engelen. Dus dat in mijn ogen, dus dan denk ik, nou, dat is toch wel een serieuze zaak, ja, als je dat zo zegt. Dat Timotheus denkt erom, in verband met vers 19, serieuze zaak, hè? Dat je deze dingen onderhoudt zonder vooroordeel en nietsdoende naar toegenegenheid. Dat is belangrijk. Dus als je zo'n ouderling, let erop, hè. Geen beschuldiging dan onder 2 of 3 getuigen. En, want wij zijn leden van elkander. Dat maakt het zo bijzonder. Nou, en dan voor de engelen. Nou, waarom voor de engelen? Nou, je weet, we zijn een schouwspel voor de wereld, de mensen en voor de engelen. Engelen kijken. In 1 Korinthe 11, toen met de binnen profiteren. Een vrouw moet een macht op het hoofd hebben. Vanwege de engelen, die kijken. Zodat ze zien, hey, het komt niet in opstand. Het heeft met autoriteit ook weer te maken. Daarom ook voor de uitverkoren engelen. Wat zullen wij doen? Wij zullen de engelen ook eenmaal gaan oordelen. Hoe kunnen wij dat doen als wij bijvoorbeeld een ouderling onterecht gaan beschuldigen, gaan lasteren, dat we daarna gaan luisteren en dat we daar gehoor aan geven. Dat is geen eerlijke rechtspraak, ja. Dus betuigt, dus Timotheus, Paulus zegt, ik betuig voor God en de Heer Jezus Christus en de uitverkoren engelen. Dus ja, dat is al een hele serieuze zaak. Dat hij deze dingen, nou welke dingen, dat we hiervoor hebben gelezen, dat hij die zal onderhouden, dus hij moet het doen, maar ook zonder vooroordeel. Wat is zonder vooroordeel? Nou, dat is dat jij bent zelf bevooroordeeld door dingen die je misschien gehoord hebt. Maar hier staat onder getuigen. 2 of 3 getuigen. Dus geen vooroordeel. Het is heel belangrijk dat hij dat doet. Ook niet met toegenegenheid. Wat is toegenegenheid? ADP, hè? Aanziens des persoons. Vriendjespolitiek. En we kennen hoe dat gaat, hè. Misschien geeft iemand wel heel veel geld aan de gemeente en dan ben je daar afhankelijk van. En zo probeert men natuurlijk ook macht te krijgen. Nee, het kan moeilijk zijn, maar zonder vooroordeel en niets naar toegenegenheid. En de toegenegenheid is ook weer zo'n principe uit de Bijbel. Laten we even kijken in Deuteronomium 16, waar God ook heel zwaar aan tilt. Dat wij zo niet omgaan met elkaar. En met elkaar en ook met de leiders van de gemeente niet. Het heeft met rechtvaardige dingen beoordelen te maken. Deuteronomium 16 vers 18. Dit gaat over de rechters. Rechters en ambtlieden zult gij u stellen in al uw poorten die de Heere uw God u geven zal onder uw stammen. Dat zij het volk richten met een gericht der gerechtigheid. Gij zult het gericht niet buigen. Gij zult het aangezicht niet kennen. Ook zult gij geen geschenk nemen, want het geschenk verblindt de ogen der wijzen en verkeert de woorden der rechtvaardigen. Gerechtigheid Gerechtigheid zult gij najagen, opdat gij leeft en erfelijk bezit het land dat de Heere uw God u geven zal. Dat is mooi, hè? God, je mag het recht niet buigen. Er staat ook op andere plekken in de Bijbel, dan, ja, dat je ook bijvoorbeeld voor een arme, dat zijn de mensen dan geneigd, er staat een rijk en een arme voor het gerecht. Wie is dan in het voordeel? Nee. Ja, met klassejustitie. Inderdaad. Maar wat we ook al vaak horen, dat je denkt, nou ja, die rijken, mensen zijn dan vaak jaloers. En dat die armen juist, want als die rijken, dan komt men van, ja, maar dat is klassejustitie. Maar dat je het recht zou kunnen gaan buigen ten voordele van een arm persoon, want hij heeft tenslotte toch niks. Dat hoort toch ook, als je voor het gerecht staat, wat gaan we dan altijd doen? Pieter Baan Centrum, we gaan naar het verleden graven en al dat soort dingen. En probeert men op die manier het een beetje te vergoeilijken. Dat gebeurt ook met rijken en ook met armen. Maar de Heer zegt heel duidelijk in het Oude Testament, ja, dat je het recht ook niet zal buigen ten faveur van iemand. Bijvoorbeeld ook waarvan je zegt, nou ja, hij heeft toch niks. Dus hij weet je, dan ga je niet op recht af, maar dan ga je op gevoelens en emoties af. En dat is een gruwel in Gods ogen, want dat gaat namelijk ten koste van de gerechtigheid. En God is zelf gerechter, dus als wij dan gaan wijken of gaan buigen, dat is een zonde. Dat kan God nooit toestaan. Nooit. Een zonde is en blijft een zonde. Wie het ook doet. En daarom geen aanzien des persoons. Kijk in Leviticus 19 vers 15. Leviticus 19 vers 15. Oh, hier staat het ook, ja. Kijk, gij zult geen onrecht doen in het gericht. Gij zult het aanzicht des geringen niet aannemen. Zie je dat? Nog het aangezicht des groten voortrekken. In gerechtigheid zult gij uw naaste richten. En dat is zonder aanzien des persoons. En Timotheus moet dat ook doen. Timotheus moet Paulus volgen. Wat heeft Paulus gedaan? Hij ging toch naar Jeruzalem. En hij zegt, degene die geacht waren pilaar te zijn. En wat zegt hij daarvan? Die hebben mij niks toegebracht. Maar wat zegt hij ook? Wie ze ook waren, het verschilt mij niet, toch? Dat zei Paulus. In Galaten 2. Wie het ook zei, en wie waren het? Petrus, Jacobus, Johannes. Grote namen. Die hebben de Heer Jezus in levende lijven meegemaakt op aarde. En hij gaat hun het evangelie vertellen en dan komt er wederstand. Hij zegt, wie ze ook waren, het verschilt mij niet. Geen aanzien des persoons. Ik ben apostel van heidenen. En wie het ook zei. En wat zien we later als Petrus naar Antiochië komt, wat doet hij? Ja, daar komt hij voor de waarheid, want dat is een openbaring. Stel je voor dat hier in de gemeente iets komt en die gaat ook iets dingen verkondigen die compleet tegen de leer zijn. Zou je dat toelaten hier? Nee, dan zou ik het ook in het openbaar zeggen. En dat is wat Paulus gedaan heeft bij Petrus. Zonder aanzien des persoons. Ja, Petrus was een grote naam, ja. Maar Paulus handelde zonder aanzien des persoons. En daarin moet Timotheus Paulus volgen. Nou, als je kijkt in vers 22, dan zie je dus, eigenlijk in vers 22 legt niemand haastiglijk de handen op en heb geen gemeenschap aan andere zonden. Bewaar u zelf rein. Spreekt ook weer in de context over de aandoening van de gemeente. Leg niemand haastiglijk de handen op. Wat is dat? Dat je niemand te snel moet de hand opleggen, is een formele erkenning. Bij mij is toen Dof heeft bij mij de hand op de schouder gelegd voor de gemeente. Maar ja, je hebt ook bijvoorbeeld een hand gegeven. Dat is ook een bevestiging. Dat deden Petrus, Jacobus, Johannes bij Paulus ook in het openbaar voor het aanzien van de hele gemeente die er zat. En ze gaven in het openbaar hem die hand. Dat was een formele erkenning van zijn autoriteit als apostel van de heidenen. En dat is ook met ouderlingschap, ja. Leg niemand haastiglijk de hand op. Dat is belangrijk, dat wordt je haastelijk. Want ja, kijk, dan zie je daarna, heb geen gemeenschap aan andere zonden. Het kan namelijk dus zo zijn, als je dat te haastig doet, ja, weet je. Er staat in vers 24 en 25 over de zonde van de mensen. Bij de ene is het, we kunnen allemaal toch heel goed acteren en dingen verborgen houden. En hoe lang kan je dat? Paulus zegt, ja, als jij iemand haastelijk de handen oplegt, dat betekent, een oudste moet toch aan bepaalde eisen voldoen? Ik werd ook ouderling gevraagd. Ik was gelovig geworden en Paulus nog niet. En toen kwam de dominee en die kwam toen, ja, ze hadden een ouderling nodig. En ik zat in het jeugdouderlingwerk, ik was altijd wel in de kerk ook altijd met dingen bezig. Dus ja, ze kennen je. En dan komt er natuurlijk zo'n functie, ambt, komt vrij. En de dominee kwam toen naar mij toe om te vragen of ik het wil worden. Nou, ik ging gelijk vertellen over het geloof, dat ik gelovig was geworden. Het hele verhaal. Maar voor de rest, 1 Timotheus 3 werd helemaal niet bijgelegd. Ze hadden gewoon iemand nodig. Dus ja, toen... Nou ja, ik dacht toen nog in mijn onwetendheid toen... Van dacht ik, nou, ik, ja, dat wil ik wel. Want dan ga ik de kerk ga ik gewoon vertellen hoe het zit. Want met het evangelie. Nou ja, daar kwam ik dus achter. Dus ik ben ook op een gegeven moment natuurlijk ook opgestapt. Eigenlijk heeft hij mij gewoon haastelijk de handen opgelegd. Maar niet in de verkeerde zin. Ja, ik bedoel... Ja, hij zei van... De opstanding en het leven, de onbegrijpelijke woorden, dat zei die dominee toen. In de kerkraad. En ik zei, dat is het evangelie. Ja. Dus ik dacht, nou dat gaat er goed uitpakken. Maar ja, dat was dus niet zo. Ik wist ook later van, ja dat werkt ook helemaal niet. Maar hier staat, niemand haastelijk de handen op. Maar je zal iemand haastelijk de handen opleggen. Maar als jij natuurlijk niet aan de hand van 1 Timotheus 3 die lijst doorloopt. Voldoet hij eraan? Wat haal je dan in huis? Misschien is hij wel helemaal niet geschikt. En als hij dus afwijkt en ook bijvoorbeeld in zonde zou leven, dan ben je eigenlijk mede verantwoordelijk voor een ouderling in de gemeente die dus een zondig leven leidt. Wat zegt hij? Kijk, heb geen gemeenschap aan andere zonden. Dus daarom leg niet te haastelijk de hand op, want dat kon zich wel eens tegen je keren. Dan ben jij mede verantwoordelijk. En bewaar uzelf rein. Waaraan? Waar moet hij zichzelf rein van bewaren? Ja, aan het feit dat hij gemeenschap aan andere zonden zou krijgen, omdat hij te haastig de handen heeft opgelegd. En dat is, daarom, het is niet zomaar dat je zoiets doet, ja? Met andere woorden, met wie associeer je jezelf? Ja, als je iemand de handen oplegt. Kijk, in 2 Timotheus 2 vers 22... We hebben de lijst van 1 Timotheus 3 natuurlijk. Maar kijk, 2 Timotheus 2 vers 22. Vers 20. Doch in een groot huis zijn niet, dat is in de gemeente dus, zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten. En sommige ter eer en sommige ter oneer. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, dat wil zeggen, er waren sommigen die zeiden de opstanding zal al geschiet, dus neem daar afstand van. Kijk, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot het gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid en jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degene die de Heren aanroepen uit een rein hart. Wie heeft een rein hart? Nou, dat is gereinigd door het geloof en gerechtvaardigd iemand die de gezonde leer aanhoudt. Nou, dat moet je zeker weten. Voordat je iemand de handen oplegt, ja. We hebben ook wel meegemaakt dat iemand in de gemeente zat, tijd. En dan bleek later, daar ging tijd overheen, hè. Maar ik ben erachter gekomen. De opname, daar geloofde ik niet in. De ouderlingen, dat was ook niet helemaal waar hij in geloofde. En nog een aantal, bleek dat hij een andere leer aanhing. Maar zat er stil zonder wat te zeggen. Maar de gemeenschap, ook voor zijn vrouw, was fijn elke zondagochtend. En zo kwamen ze. Nou, je zal zo iemand tot ouderling maken in de gemeente. Dan ben ik mij niet verantwoordelijk daarvoor, plus wat voor gevolgen het zou kunnen hebben. Nou, daarom zegt Paulus dat. Kijk, dus je moet eerst die lijst daarbij houden. En kijk ook als je bijvoorbeeld in 2 Johannes 10, hè, 2 Johannes 1 vers 10, misschien kun je dat even zien. Dat is dan wel voor in de toekomst, maar een beetje hetzelfde. Geen gemeenschap aan hebben, ja? Heb geen gemeenschap aan een andere zonde. Wat is ook een zonde? Ook als je een ander leer gaat verkondigen of aanhangen. Indien iemand, 2 Johannes 16, indien iemand tot uw lieden komt en deze leer niet brengt, hè, dat is die leer voor hun dan, ontvangt hem niet in huis en zegt tot hem niet, zijt gegroet. Want die tot hem zegt, zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken. Dus heb daar geen deel aan. Timotheus, met wie associeer je jezelf? Ik zeg maar zo, als we terug naar 1 Timotheus gaan, in feite, ja, als ik erover nadenk, toen bij mij, toen hadden ze iemand nodig. Was een positie, een vakant. Nou ja, die moet opgevuld worden. Ja, dus we gaan gewoon vragen. Maar wacht even, waarom doen ze dat? Omdat we anders een tekort hebben. Ja, maar je kan dan beter een tekort aan ouderlingen hebben, maar wel met gekwalificeerden, als dat je er genoeg hebt, maar waar je met dit soort dingen te maken krijgt. Dat is dus uit nood geboren. We hebben iemand nodig. En we worden een beetje flexibel. Het gaat om een poppetje die de functie gaat vervullen. Nou, dat moet absoluut niet gebeuren. Want als je ziet ook, bewaar u zelfs rein. Heb geen gemeenschap aan andere zonden. Ja. Paulus zegt in 1 Korinthe 5 zelfs van een broeder, hè, die lasteraar is. Of een dronkaard of een gierigaard, spreekt hij over broeders. Met zo iemand moet je geen gemeenschap hebben. Moet je zelfs niet mee eten, zegt hij. Dus ja, het is een serieuze zaak. En het is ook logisch dat het een serieuze zaak is. Want de ouderling moet bekwaam zijn om te leren. En die moeten de opzieners, en die, de opziener, maar ook de diaken, ja, die hebben het leiderschap van de plaatselijke gemeente tenslotte. En de mensen luisteren naar ze. En zij controleren hem. Dus let op, Timotheus. Nou, dan komen we in vers 23. Ja, dat is een beetje een zin waarvan je denkt, nou, het lijkt net of die er gewoon tussen gezet is. Het is een soort tussenhaakje. Want het gaat toch over de ouderlingen. Timotheus is de ouderling. En hij zegt, drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn om uw maag en uw menigvuldige zwakheden. Nou ja, wanneer krijg je last van je maag? Spanningen. Iedereen zegt spanningen hier. Ja, toch? Nou, ik geloof best dat daar wel spanningen zijn in de gemeente, ja. En Timotheus heeft, die staat hier vanwege uw maag en uw menigvuldige zwakheden. Dus hij heeft last van zijn maag en hij was wat zwakte, ja. Dus ja, ik weet het niet hoor, maar in verband met dit, ja, je zal er maar voor staan. In de tweede brief ook, zegt Paulus tegen hem, dan moet hij echt, zegt hij, hem opwekken, de gave die hem gegeven is. Want Timotheus is een beetje aan het wankelen. Hij verliest de moed misschien wel. Ja, wanneer verliest hij nou de moed? Nou ja, goed, als ze hem constant aanvallen. Andere leerlingen, misschien staat hij wel helemaal alleen in die gemeente. En dan moet je blijven staan, hè? En je hebt mensen die kunnen misschien intimideren. Ja, hij spreekt over gelovigen. Hè? En hij was nog jong. Dus ja, ik bedoel, ja, en Paulus schroomt hier niet om te zeggen, drink niet langer water alleen, maar gebruik er weinig wijn. Dat wordt natuurlijk vaak voor mensen die graag wijn drinken altijd gebruikt om te zeggen, nou ja, jongens, dus je mag gewoon, dat hoor je altijd. Met roken ook. Ja, mijn opa is 90 geworden, die rookt een pakje per dag. Dat hoor je altijd, die willen blijven roken. Maar iedereen weet dat roken niet goed is. Maar dan gaan ze altijd de uitzondering op de regel erbij pakken. Om dat te kunnen bevestigen, kunnen zeggen. Kijk, dus ik kan ook blijven roken. Nee, er staat hier ook een weinig, maar buiten dat ook niet eens alleen dat. Wat doe je met medicijnen? Je gebruikt medicijnen, toch? Er staat hier ook gebruik. Hij geeft hier aan Timotheus als een medicijn. Gebruik een weinig wijn. En sowieso een weinig wijn natuurlijk, want dat zegt 1 Timotheus 3. Waar moet een ouderling aan voldoen? En dus de diaken en de opziener. Niet genegen tot de wijn. Er staat niet dat je geen wijntje mag drinken. Maar niet genegen. Hier gebruikt hij heel duidelijk als een medicijn. Dus hij heeft last van zijn maag. En wie weet komt dat inderdaad door die spanningen wat hem allemaal daarover komt. En hij is een ouderling. Timotheus is een opziener. Dus let op, hè. Je gebruikt medicijnen. Hij geeft het hier aan als een medicijn te gebruiken. Dus dat schijnt goed voor je maag te zijn. Nou, hier heb je de autoriteit van Gods woord. Als je het aan je maag hebt, dat misschien een weinig wijn. Dus daar wel eens goed voor zou kunnen zijn. Dat zal wel. En zijn menigvuldige zwakheden. En Timotheus, ja, ik zit nou in de gevangenis, schrijf je deze brief. Maar je weet het, de verborgenheid, die is helemaal compleet. Dus ja, om ziek, je bent ziek, maar je weet, blijf bij de leren. Genezingen, dat is niet meer zo. We weten in het christendom, hè, we willen allemaal genezen. Maar je ziet Timotheus, nou en Paulus zelf, die genas ook niet. Op een gegeven moment, die bad dat hij door werd weggenomen. En God zegt, mijn genade is u genoeg. En Paulus genas iedereen. En in de brief van Paulus ook zie je ergens dat hij Trofimus, dacht ik, ergens ziek achtergelaten. Dus genezingen waren er niet meer. Hier moet hij een weinig wijn gebruiken. En zie je, dat heeft alles te maken met de gezonde leer. Timotheus is een ouderling in de gemeente daar. En hij moet de gezonde leer, daar moet hij ook voor staan. En je ziet hier, het advies van Paulus is ook dat hij een medicijn moet gebruiken. Paulus had zelf ook Lucas bij zich als dokter. Dus hier heel duidelijk dat de verandering heeft plaatsgevonden. En dat die genezingen die er in Efeze. Dat is, als we even gaan naar Handelingen 19, toch? Is het, dacht ik? Of Handelingen 20, oké. Okay. Dan zie je dus wat daar gebeurt. En dan is het toch opmerkelijk als je dat leest. En een goede lezer van Gods woord, een student, die zal dat dan ook opmerken. Nee, Handelingen 19 is het. Toch. Even kijken of staat. Ja, ja, Handelingen 19 in vers 10. En dit geschiedde 2 jaar lang, dat Paulus dus aan het leren is staan in Efeze, in die school. Alzo dat allen die in Azië woonden, het woord des Heeren, Jezus, hoorden, beide Joden en Grieken. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus. Alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden, de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekte van hun weken en de boze geesten van hen voerden. Zie je, ziekten. Er waren ook, als je verder leest, krijg je ook bezeten door de duivelen. Dat was in Efeze waar dit gebeurde. En nu zijn we in 1 Timotheus. Timotheus is daar het hoofd van de gemeente. We zijn natuurlijk al een aantal jaren verder. En dan zegt Paulus tegen Timotheus, gebruik maar weinig wijn. Terwijl daar zijn gigantische krachten geweest. En dat zo heel Azië hoorde het. En er werden mensen genezen, zelfs door gewoon een zweetdoek op je te leggen. En Timotheus moet nu weinig wijn gebruiken. Nou, leg dat maar eens uit. Hoe kan dat? Nou, dat heeft alles te maken met woorden en waarden wegsnijden. Zoals Paulus ook in 1 Korinthe zegt, dat het volmaakt is nu gekomen. Ik was een kind, dat heb ik nu afgelegd, maar het volmaakt is gekomen. Gods woord is nu compleet, nog niet helemaal compleet, maar de verborgenheid is geopenbaard. En vandaar is het niet meer nodig, die tekenen en die wonderen en ook die genezingen niet meer. Jammer voor sommigen, maar het is helemaal niet anders. Maar het is wel een bedelingswaarheid wat we hier lezen. En van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar. En gaan voor tot hun veroordeling en in sommigen ook volgen zij na. Desgelijks ook de goede werken zijn tevoren openbaar. En waar het anders mee gelegen is, kunnen niet verborgen worden. Ja, dat is ook zo'n vers waarin je leest, ja, wat moet je daar nou eigenlijk mee? Van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar en gaan voor tot hun veroordeling. Ja, hoe lees je dat nou? Je moet in de context blijven weer, hè? Wij hebben heel gauw de neiging om gewoon zo'n vers op zichzelf te lezen. Maar waar gaat dit stuk over? Over de ouderlingen. Welke ouderlingen ga je de hand opleggen, maar welke ga je ook niet de hand opleggen? Timotheus, je moet het niet te haastig doen, met andere woorden, geef het de tijd. Iemand die in de gemeente komt en misschien ziet iemand, zo, die heeft kwaliteiten. Die wil ik wel het ouderling maken. Net zoals die dominee aan mij vroeg, hij kende mij amper. Hij kende mij eigenlijk amper. Weet je wel wie ik ben? Wie weet ben ik wel een wolf in schaapskleren? Er was een tijdje geleden op televisie, dat heb jij toen gezien, dat was iemand die kwam naar een gemeente, zo'n evangelische gemeente. En die ging een handeltje opzetten. En hij heeft gehoord wat ze allemaal zeiden. Hij wist precies wat hij moest zeggen tegen die geloof. Hij was zelf ook een gelovige, toch? En toen heeft hij de boel opgelicht, hè? Wat had hij ook een bedrijfje? Weet je het niet meer? Nou, in ieder geval, hij was gelovig geworden, kwam in die gemeente. En toen heeft hij met financiën of zo, heeft hij een handeltje opgezet, geloof ik. Weet jij het, ja? En toen heeft hij die gelovigen allemaal opgelicht. Mijn broeder. Voor een vermogen het schip ingegaan. Ja, kijk. Dat kwam niet gelijk openbaar, maar later. Dus hij zegt tegen Timotheus daarom, kijk, van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar en gaan voor tot hun veroordeling. Dus dan geldt vers 22, legt niemand haastig de hand op. Dat is duidelijk. Je ziet het. Sommige mensen is het van tevoren duidelijk openbaar en gaan voor tot hun veroordeling. Dat wil zeggen, Timotheus, dus die persoon, al zou hij het nog zo graag willen, leg jij niet de hand op. Want dat is klip en klaar overduidelijk. Niet iedereen kan ouderling worden. Ja? En 1 Timotheus 3 haal je ernaast. En nou, hier is het heel duidelijk. Maar in sommige ook volgen zij na. Dat wil zeggen, bij sommigen komt het pas later in openbaring. Nou, denk bijvoorbeeld aan Judas. Judas is al die tijd meegetrokken, toch? Maar later heeft hij zijn ware gezicht laten zien. Oké, als dat zo is. Ja? Dus daarom zou ik zeggen, geef het dus daarom ook de tijd. Dat voorkomt dat je misschien voor onaangename verrassingen komt te staan. Desgelijks ook de goede werken zijn tevoren openbaar. Ja, dus dat zie je natuurlijk ook. En dan zeg je, oké, dat is duidelijk, maar waar het anders mee gelegen is, kunnen niet verborgen worden. Ja, dat wil zeggen, voor de rechterstoel van Christus kan het natuurlijk nooit verborgen worden. En waar het met alles mee gelegen is, ja, ik weet ook wel, het kan toch later anders lopen. Maar dan heeft Timotheus daar geen schuld aan. Dus geef de tijd. Bij sommigen zijn de goede werken van tevoren wel openbaar, dan is het duidelijk. Maar je moet de tijd geven. En waar het anders mee gelegen is, dat kan niet verborgen worden. Het zij in dit leven nog, na lange tijd. Het zij voor de rechterstoel van Christus. Maar het gaat om, hij spreekt tegen wie? Tegen Timotheus. En die moet de ouderling aanstellen hand opleggen. En hier geeft hij de regels voor. Geef niet haastig, anders krijg je deel ook aan hun zon als het een verkeerde is. Dat is eigenlijk een beetje kijk, bij Demas bijvoorbeeld, hè? Die heeft Paulus ook gevolgd tot en met. Heel lange tijd. Uiteindelijk heeft hij de tegenwoordige wereld, wat staat daar, niet lief gehad, maar lief gekregen. Kan jij daar wat aan doen? Nee. Dus Timotheus wat dat betreft, is hij dan, in zo'n geval, zou hij daar rein van zijn. Ja, dat kan gebeuren. Ja, en dan zou je moeten optreden als dat gebeurt in je gemeente, ja. Dus je ziet hier, dat is ook weer voor Timotheus, voor hemzelf, ook een bescherming voor Timotheus, dat je bedachtzaam, ook in dit geval, met ouderlingschap, wel de juiste lijn volgt en de beslissingen maakt. Dus dan heb je een rein geweten naar God en naar de mensen toe. Ja, en waar het anders mee gelegen is, die kunnen niet verborgen worden, sowieso voor God niet. En kan het altijd nog aan het licht komen. Ja, maar dan ben jij er vrij van, dan kan je er verder niks van doen. Goed, dus dat is eigenlijk mijn, zoals ik dat hieruit lees. Nou, de volgende keer gaan we naar de dienstknechten en de gelovige heren. Want je hebt natuurlijk, dat is allemaal wat in de gemeente plaatsvindt. Maar dan heb je ook nog allemaal in je leven buiten de gemeente. En we zijn allemaal een dienstknecht of een heer. Eén van de twee, tenminste als je werkt, ja. En de vrouw die thuis zit, maar daar heeft hij ook al het een en ander over gezegd. Dat is, daar gaan we de volgende keer over hebben. Dus ja, wat dat betreft, wat hebben we hiermee geleerd dus, ja. Dat er is, er staat bij mij de tucht over de ouderlingen, ja. Weet hoe je, wat je criteria zijn, ja. Er zijn criteria in 1 Timotheüs 3, ja, waar ze aan moeten voldoen. Maar ook de bescherming van de ouderling. En dat hij dat betuigt voor, dat hij ook ziet hoe belangrijk het is. Omdat hij dat voor God en de Heer Jezus Christus en de uitverkoren engelen getuigt. Dat hij dit moet onderhouden zonder vooroordeel. En niets doen naar toegenegenheid. En zeker niet overhaast te werken. Want ik weet dat vroeger, toen was het wel eens over van, ouderlingen aanstellen. Dat deed Paulus. Hij zegt tegen Titus ook, stel ouderlingen aan in die gemeente. Maar er staat niet van, je komt binnen en je gaat gelijk hartstikke idee. Dat gaat zo niet. Niemand haastiglijk. Dat is eigenlijk wat Paulus daarover zegt. Dan gaan we de volgende keer verder. Vader, wil u danken dat wij dit woord hebben. Dat het ook duidelijk is waaraan wij moeten voldoen. Ook in de plaatselijke gemeente, Vader. Want daar spreekt hij ook over, Vader. En het is ook belangrijk dat het leiderschap ook, Vader, dat van een degelijke kwaliteit is natuurlijk, gekwalificeerd volgens uw woord zoals het er staat, Vader. Maar ook dat ze beschermd zullen worden, Vader, tegen laster. Maar ook, Vader, dat ook degene die er verantwoordelijk is voor het aanstellen met elkaar, Vader, dat we ook de juiste wegen zullen bewandelen, zonder dat we dan in verkeerde beslissingen met grotere gevolgen kunnen eindigen, Vader. Vader, zo wil ik bidden dat die wijsheid ook onze wijsheid wordt. En dat we ook dit zullen toepassen wanneer het eenmaal daar is, Vader. Niet dat het nu bij ons op het ogenblik actueel is. Ja, sommige dingen ook weer wel natuurlijk. Maar we weten niet hoe het loopt in de toekomst. We willen ook dat het evangelie ook via ons naar buiten gebracht mag worden. Dat mensen het zullen geloven en ook daardoor de keus voor u zullen maken, Vader. Wilt u ons vrijmoedigheid geven ook als we eenmaal ja, voor zulke situaties geplaatst worden, om uw evangelie tijdig en ontijdig aan de mensen bekend te maken. En dat vraag ik voor ons allemaal en dank ik in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, laten we nog een liedje zingen. Wie heeft er een lied? Want we hebben nu geen lied. Wel? Welk lied dan?